Goedenavond allemaal. Het is 7:30, dus ik stel voor dat we beginnen. Meneer Oudersteenhoff is afwezig. Daar hebben we geen afmelding van. Hij komt later. Oké, prima. Meneer Plecht heeft zich afgemeld. Hilde Benning is afwezig. Meneer Stamsnieder zal voortijdig de vergadering verlaten. Bij ons in de cirkel zit André Steenvoorde, Gijs Oosterhuis en Erik Bakhuis. Welkom, want jullie schuiven aan bij het onderwerp Sociaal Domein. De agenda zoals deze voor vanavond voor ligt, kunnen jullie hier allemaal mee instemmen? Ja, geen wijzigingen? Dan gaan we naar agenda punt 2, de vaststelling van de besluitenlijst van 16 oktober. Wie heeft op- of aanmerkingen op het verslag dat voor ons ligt? Aanmerkingen of aanvulling op de actielijst? Wethouder Bekhuis, die heeft de leesjesverordening december 2018, dus dat blijft nog even staan. Wethouder De Witte, die heeft agendapunt of actie nummer 2 invoeren van goedenavond, meneer Amstelen. Informeer de commissie over verdere ontwikkelingen en ingediende moties. Kunnen u daar wat over zeggen?
En dan kan ik de vraag terugstellen op welke moties.
Op de LV.
Oké, dan kom ik zo op terug.
Dan staat actiepunt 3 is op naam van mevrouw burgemeester Haafkamp. Die laten we even staan. Hetzelfde geldt voor actie 5. Dan actiepunt 4, wethouder De Witte, het voorstel aanleveren met betrekking tot de onderwijsmodule politiek en overheid voor het basisonderwijs. En dan misschien gelijk aanvullend, actiepunt 6, toesturen aan raad en commissieleden de opdrachtbeschrijving locatieonderzoek Nieuwe School Geesteren.
Het voorstel aanleveren met betrekking tot onderwijsmodule politiek overheid voor het basisonderwijs die is begin december klaar. Dus dan zal ik hem delen met de raad. En morgenavond zitten wij met de stuurgroep in Geesteren om tafel. Dan maken we een definitieve keuze. Dan wordt ook de opdrachtbeschrijving scherp en die krijgt u vaginaal één van de week. Afhankelijk ook van de ambtelijke ondersteuning.
Dank u wel voor uw aanvulling. Dan concludeer ik dat zonder op- of aanmerkingen het verslag akkoord is, met dank aan de notulist. Agenda punt 3, de mededelingen. Wie van u heeft een mededeling voor vanavond? Ik kijk even rond. Nee, wethouders ook niet? Nee, oké. De rondvraag, agenda punt 4. Meneer Stamsnieder, aan u het woord.
Ik zag op RTV Oost dat Almelo twee zorgaanbieders niet meer contracteren, omdat daar toch wat problemen mee zijn. En dan blijkt de 14 gemeentes die twee groeperen, ik dacht T-Care of iCare, in ieder geval die twee, dat die wel gecontracteerd waren door de gemeente Tuberg, terwijl er toch wel wat problemen zijn rondom die zorgorganisaties. Kunt u me daar wat van vertellen?
Ja, vanuit Samen 14, OCDT en het Twents inkomendeel zetten die zorgaanbieders erbij. Hebben deelgenomen aan aanbestedingen en die voldoen ook gewoon aan de inschrijvingscriteria die we daar hebben. Wel worden er gesprekken gevoerd over de zogenaamde tekortkomingen die ook voor ons als verrassing naar voren kwamen. Dus ze zitten er wel bij, maar ze leveren geen zorg aan onze inwoners.
Maar dat zou dus kunnen, want als zij dus toch wat, hoe gaan we daar dan mee om en wordt daar nog verder naar gekeken? We hopen toch niet dat we dezelfde problematiek krijgen als in Almelo bijvoorbeeld.
Ja, volgens mij is er nog niet zodanig sprake van problematiek. Er wordt een gesprek vanuit OCT 14, Samen 14, wordt een gesprek gevoerd met die partijen. Daar worden ze aangesproken, althans de tekortkoming die ze hebben. Dus daar wordt aandacht aan besteed. Het is niet zo dat we als gemeente Tuberg, als individuele gemeente, die zorgaanbieders in gesprek gaan. Dat gebeurt vanuit de OCDT.
Maar ik hoop dan wel dat daar wel even specifiek naar gekeken wordt. Want wat elders is, willen we liever hier niet.
Misschien wel, en daar kom ik zo meteen op terug. Als je kijkt naar het Twents inkomendeel en volgens mij hebben we een raadsbrief over gestuurd. Er zitten er bijna 450 aanbieders tussen. Kijk, al die 450 aanbieders die hebben een sterke mate van contractbeheer en relatiemanagement. Nou, en daar zit dit ook gewoon in. Dus op het moment dat er tekortkomingen zijn, dan wordt het gewoon besproken. En volgens mij weet André nog meer.
dat in hun begroting hele grote verschillen zitten tussen inkomsten en uitgaven. Dat je ook ziet dat deze mensen gewoon aan het dromen zijn en niet aan het leveren zijn. Nou, dat soort barrièremodellen die vragen natuurlijk wat extra aandacht. Daar hebben we nog een paar maanden de tijd voor. Maar vanaf 1 januari werkt dat. En zullen dit soort organisaties niet de kans krijgen om foute dingen te doen.
Is hiermee uw vraag goed beantwoord, meneer Stamsingen? Oké, prima. Ik kijk even verder. Zijn er verder nog vragen voor de rondvraag? Nee? Oké. Dan informatie vanuit het college. We gaan heel snel vanavond. Dan denk ik dat we gaan starten met het interventieplan Sociaal Domein. Het interventieplan voor het sociale domein, dat ligt voor ons. Meneer wethouder De Wit die geeft ons daar zometeen een presentatie over. En het interventieplan is nodig om op korte en op middellange termijn de zorghulp en de ondersteuning betaalbaar te houden voor onze inwoners van de gemeente Tebergen. Wethouder De Wit, aan u het woord.
Dankjewel. Goed, ik kom in de presentatie. Het is goed. En niet ik. Maar misschien wel goed om toe te lichten. We hebben bewust voor gekozen om vanavond het interventieplan Sociaal Domein toe te lichten. Hè. We hebben de afgelopen periode voldoende gesproken op sociaal domein. Financieel tussenrapportage, het maatbegrotingen, het programmajournaal. Daarin zien we allemaal dat we forse tekorten hebben op het sociaal domein. Daar gaat het vooral al zeggen om het financiële verhaal en het financiële tekort. Maar er zit natuurlijk ook een verhaal gewoon binnen het sociaal domein. Daar waar dagelijks gewoon zorg wordt geleverd aan onze inwoners die het nodig hebben. En de intentie van vanavond is ook vooral om dat gesprek met jullie te voeren. Dus er ligt geen collegevoorstel, er ligt nog geen raadsvoorstel. We hebben een begroting waarin we een eerste schets doen van waar we naartoe willen. We hebben een maat waarin in de kernoverstijgende agenda samen met de meedoen een aantal elementen staan. Maar er komt een collegevoorstel, die is nu in voorbereiding, en een raadsvoorstel waarin we ook definitief een besluit nemen. Maar ik vond het goed, ook gezien de impact en de grootte van het sociaal domein, om daar vanavond met jullie het gesprek over te voeren. Ik weet ook dat de commissiestructuur daar niet altijd de gelegenheid voor biedt. De Griffie gaf vandaag al aan, misschien was het beter geweest om daar een themabijeenkomst voor te organiseren. Maar die themabijeenkomsten, 1, praktisch waren die voor mij te laat. En 2, ik denk ook goed is dat we gewoon deze commissiestructuur gebruiken om die maatregelen te bespreken. Het is ook een verhaal die niet allemaal wetenschappelijk onderbouwd is. Niet aan elke maatregel ligt er een onderzoek. Er zit ook gevoel bij. Hè? Een bestuurlijk gevoel, ook expertise vanuit de ambtenorganisatie. De afgelopen periode hebben we veel gesprekken gevoerd. Niet alleen vanaf maart 2018, maar ook ervoor. Er zit ook informatie in van de voormalige wethouder sociaal domein Vleerbos, Tom Vleerbos. Waarin we ook gesproken hebben van hoe zorgen we ervoor dat we ons zorgstelsel in de gemeente Tebergen op lange termijn bereikbaar en betaalbaar houden. En hoe zorgen we ervoor dat we die transformatie, die keihard nodig is, hè? Niet alleen financieel gezien, maar ook gewoon in de kwaliteit van de zorg. En met name die nieuwe zorgarrangementen een volgende fase in laten gaan. En daar gaan we eigenlijk graag vanavond met jullie over hebben. Dus ik vraag gewoon interactie voor het gesprek. Op het moment dat de vragen onduidelijk weer zijn, spring in. Dat mag, voorzitter. Nou, dan voelen we in ieder geval daarover het juiste gesprek, lijkt me. Nou, Ursula gaat in ieder geval. Die voert morgen een goede gesprek. Uitdaging, analyse. Nou goed, het spreekt voor zich volgens mij de punten. Ik ga er wel in een redelijk snel tempo aan langs, omdat ik vooral in wil zoomen op de maatregelen die we willen treffen. Het sociaal interventieplan klinkt als heel zwaar. Hè? We gaan interventies plegen, we gaan ingrijpen. Nou, zo zwaar zetten we niet in, want aan de voorkant hebben we vooral voor zorg dat we niet in de directe relatie zitten van zorg aan de cliënt. Dus vooral zeggen in het zorgorganisatie, dus een organisering van de zorgproducten. Dus ook om ervoor te zorgen dat niet onze inwoner die afhankelijk is van onze gemeente, daar direct invloed of direct impact van heeft. Daar hebben we bewust voor gekozen. Interventie sociaal domein markeert een nieuwe fase in transitie en transformatie. En de laatste scheiding nodig gewoon om het betaalbaar en bereikbaar te houden. Ik gaf net al aan, en dat zal ik ook zo aan zien, financieel gezien, loopt gewoon sociaal domein uit pas. Erik Bakkers gaf net al aan, en er staat ook in de begroting, dat het €150 per inwoner kost. Als je de inkomsten en uitgaven naast elkaar zet. Nou, dan weten we, en daar hoef je geen expert in te zijn, dat dat op den duur gewoon onbetaalbaar onbereikbaar wordt en directe consequenties heeft voor één, ons meerjarenperspectief, en twee, ook consequenties heeft voor zeg een andere investering die we willen doen. Nou, dit plaatje gebruiken we vaak als we het hebben over transitie en transformatie. Sinds 2015 zijn wij verantwoordelijk voor de decentralisaties. Ik zeg nog steeds dat het het beste is wat ons is overkomen. Ook omdat wij gewoon veel dichterbij de inwoners zitten en als het goed is, goed weten wat er gevraagd wordt. En dat we ook onze lokale structuren zo goed mogelijk kunnen inrichten richting onze inwoners. Maar de afgelopen paar jaar heeft vooral de focus gelegen op transitie. Dus laten we zeggen de basis op orde, regelen wat er geregeld moest worden. Verordeningen, beleidsstukken, algemene maatregelen van bestuur, de organisatie, teamondersteuning en zorg, maar ook de beleidsmaak sociaal domein. Daar is heel veel aandacht voor geweest, omdat we vanuit niets eigenlijk de decentralisatie kregen en het vanaf 1 januari 2015 moesten organiseren. We zitten nu eigenlijk precies in het midden van een transitie-transformatie. We zijn op zoek naar die geïntegreerde keten, vooral in samenwerking. In dit beeld gebruik ik vaak om aan te geven welke fase we zitten. En ik merk ook dat als ik kijk naar omliggende gemeentes, dat sommigen nog heel erg bezig zijn met basis op orde en anderen ook al wel echt met de leerwereld bezig zijn. Dat doen wij ook al via mijn dorp. Alleen daar zit de sociaal-maatschappelijke opgave, die kan daar nog groter zijn. Hierover vragen. U krijgt de presentaties hier allemaal tekenen. Mag. Mark?
Ja, het is mij niet helemaal duidelijk wat je bedoelt nou met wat u bedoelt met systeemwereld naar leefwereld.
Nou, wat je ziet, denk ik, en laat ik zo meteen zien dat wij in transitie ook vooral systemen organiseren. En voor de zorg dat doelmatigheid en rechtmatigheid goed geregeld is. Verordeningen allemaal up-to-date, punt achter de komma geregeld. En dat het meer vanuit het systeem is, als overheid, het zorgsysteem, en minder vanuit de leefwereld van diegene die eigenlijk een zorgbehoefte heeft en daar een aanbod, in ieder geval een vraag op wil. Dus daar zit het verschil. We moeten daar naartoe. We moeten steeds meer naar die integraliteit in het sociaal domein. Maar daar kom ik zo weer wel terug in de maatregelen. Ik weet niet hoe de rest.
Ik wil een volgende vraag. Probeer ik naar de klant te halen.
Ja, dit is nu goed? Ja. Nee, klant komt nu binnen. Wat je ziet is dat wij allemaal eigenlijk vanuit onze verschillende eigen belangen redeneren. Van we hebben een aantal producten waar we uit kunnen kiezen. En daar stellen we een pakket op samen en dat leveren we aan de klant. En waar we eigenlijk meer naartoe willen is dat we niet redeneren vanuit wat wij vanuit ons systeem kunnen bieden, maar veel meer van wat heeft die inwoner vanuit zijn leefwereld, vanuit zijn persoonlijke situatie nou nodig van ons. En hoe kunnen wij ons systeem aanpassen zodat we die klant kunnen faciliteren. Dus eigenlijk een soort flexibiliteit. Een van de voorbeelden daarvan is het nieuwe inkoopmodel, waarbij we van een hele stapel aan verschillende producten teruggaan naar slechts enkele producten die veel meer op maat in overleg met de zorgaanbieder en de klant en de consulent samen een maatwerkpakket gaan leveren. Dus we willen steeds minder vanuit producten en dingen die wij kunnen leveren naar wat heeft u nodig en wat gaat u helpen, wat gaat de klant helpen om verder te komen.
Een soort van flexibiliteit in de
dienst. Ja. Is het nog vaag?
Nou, ik wil de presentatie ten eerste niet verder ophouden. Maar wat ik niet goed begrijp, denk ik, in het hele verhaal, is van, u zegt aan de ene kant van, we gaan minder vanuit onszelf redeneren en minder ook aanbieden. En aan de andere kant zegt u toch van, we hebben een maatwerkpakket dat we aanbieden. Dus
ergens iets erin.
Vraag gestuurd is een. Ja.
We kennen verschillende, ik noem ze loketten, maar ook verschillende wetten. Hè. Je hebt de WMO, je hebt de jeugdwet, we hebben de participatiewet, we hebben passend onderwijs. En daar zit ook nog van alles omheen. En wat er heel veel gebeurt, en dat gebeurt bij ons ook, is dat wij het redeneren vanuit een wet. Een participatiewet heeft alleen over het vermogen om naar werk te gaan. Terwijl ik zie, dat is in de integraliteit, maar ook gewoon in de behoeften van onze inwoners, dat de complexiteit veel breder is dan alleen maar naar werk. Er zit ook vaak wel een zorgondersteuningsvraag. En die benadering proberen we te kiezen, in plaats van dat we in hokjes blijven denken en in verschillende loketten. En dat is van systeem naar leefwereld, valt niet mee. Omdat alles echt opgericht is Ook als je kijkt naar zijn financiering, is gericht op wetten. Als je kijkt naar de maatregelen die vanuit Den Haag te komen, die is gericht op een wet. Op een bepaalde doelgroep. Waar jong, nieuw beschut, SW. Het zijn allemaal doelgroepen die door het Rijk bedacht zijn en daar worden op gefinancierd. Terwijl op het moment dat hier een inwoner aan het loket komt, wij gewoon die inwoner centraal willen stellen. En dan de vraag stellen, wat heb jij nodig om te participeren naar werk, te participeren in de omgeving of wat heb je nodig om zelfstandig te kunnen leven? Nou, dat zijn andere vragen, maar dat is een totaal andere denkwijze die je probeert te realiseren. Die breek je niet van maandag op dinsdag. Dat zou mooi zijn. Duidelijk, Mark?
Duidelijk.
Nou, goed. Ja, ik heb met de uitdaging misschien gewoon de vraag naar zorg blijft gewoon toenemen. We noemen vaak de vergrijzing. Is niet direct, zien niet altijd direct als een bedreiging, maar we zien wel dat hoe meer ouderen mee op de samenleving, des te groter de vraag. En ook vaak met chronische aandoeningen, dus ook meer complexiteit achter. Ik kom ook op terug. Samenleving wordt steeds complexer. Ik zie dat we de meervoudige problematiek ook binnen gezinnen is groter. Niet alleen binnen gezinnen, maar ook gewoon als het gaat om kinderen, ouders, werk, zorg. Ik merk dat de vraag naar ondersteuning complexer wordt. Dat onze professionals ook vaker in hun professie meer moeten leven. Dat de vraag niet simpel is. Op het moment dat we het hebben over indicaties en dat we indicaties organiseren, dan is dit wel van belang dat de complexiteit gewoon groter is. Nou ja, mensen moeten steeds langer thuis wonen. Verzorgingstehuizen, althans hè, als ik hier Sint Maarten spreek en TMZ, daar waar in het verleden de gemiddelde inwoner bijna 3 of 4 jaar wonen, is nu het 8 of 9 maanden. Dat geeft me aan wanneer iemand eigenlijk uit het huis geplaatst wordt op het moment dat er een andere zorgvraag is. En dit biedt kansen, maar dit biedt ook zo zijn nadeel als het gaat om wijkverpleging en als het gaat om ook de vraagbescheidenheid die we in Tubbergen kennen. Want ik zie wel dat relatief laat wordt gevraagd om ondersteuning. En omdat er relatief laat gevraagd wordt, is de zorgcomplexiteit ook meestal groter dan de vraag die het hard kunnen zijn. Nou, jongeren. Ik weet niet of je daarop doet, Leo.
Nou, niet alleen doordat de gezinnen veranderen en dat er steeds meer prestaties verwacht worden van...
Dat is een microfoon gebruiken.
Dat er steeds meer prestaties verwacht worden van kinderen. En als je daar niet aan dat beeld kunt voldoen, dan heb je het idee dat je faalt. Dus we zien onder de jeugd en jongeren, maar ook al bij kinderen, toch grote problematieken. En die ze zelf niet meer kunnen oplossen, maar wel in ons systeem terechtkomen.
Ja, dus, goed, wat ik ook zie, is een documentaire, Stress to Impress. Heet die documentaire, de selfie-generatie, daar gaat hij over. Die heb ik gezien en toen dacht ik, het zal in Tubbergen nog wel meevallen. Dat is niet zo. We zien veel uitval. Ook veel uitval onder jongeren als het gaat om burn-out problematiek. En die heeft vaak te maken dan met de prestatiedruk die er is. Maar ook door de digitale samenleving 24/7 ben je zichtbaar en bereikbaar. Dus het is niet zo dat we ons alleen maar moeten gaan richten op de senior en daar waar de complexe zorgvraag zit. Maar ik merk ook dat hier aandacht voor moet blijven. Nou, en wat ik ook wel merk is dat mensen heel snel een stempel krijgen. Dat we vrij snel naar diagnose gaan en van diagnose naar loket. En met name gaat het om het onderwijs. En daar kom ik zo meteen ook op terug.
De aanvang dat ze krijgen, maar ouders vragen ook soms om een stempel. Want dan kunnen ze het gedrag van hun kind verklaren. Althans, dat is wat ik van de scholen hoor.
Een plekje en dan kom je bij ons in het systeempje terecht en dan zit daar een financiering aan vast. En dat is juist ook een beetje weer terugkomend op die ene vraag. We gaan proberen om Mark vanavond te overtuigen van deze terug op die vraag vanuit die leefwereld. Waarbij het dus eigenlijk niet meer gaat om welk stempeltje je hebt. Nee, het gaat om wat heeft die persoon nodig aan maatwerkoplossing om zijn haar probleem op te lossen.
Maar voorheen is het zo dat je eerst een stempel nodig hebt voordat je in aanmerking komt voor het systeem. Dus dan wordt er hele, dat vraagt dus eigenlijk een compleet andere gedachtegang. En is dat landelijk, wordt dat zo weggezet of wordt dat dan bij ons in de gemeente zo weggezet? Of samenwerkingsverband eigenlijk.
Knop je niet aan. Dat is ook eigenlijk wat we de transformatie van het sociaal domein noemen. Eigenlijk waar Roy mee begon. De afgelopen tijd hebben we heel druk geweest met die transitie. Waarin we heel veel taken overgenomen hebben van andere organisaties, van de Rijksoverheid. En bij ons een plek hebben gegeven. En waar we nu mee bezig willen is die volgende stap. En dat is echt die transitie en die verandering naar die inwoner toe om het meer op maat te maken. Ik heb toevallig vandaag met een collega ook nog een aantal van deze plaatjes doorgenomen. En die zei ook van dit is iets waar we nu in de praktijk gewoon heel erg tegenaan lopen. En wat eigenlijk heel jammer is. En je eigenlijk vanuit de consulent, vanuit de mensen die initiëren, niet zou moeten willen. En voor mij is dat een grote uitdaging voor ons nu om die systemen los te laten en veel meer vanuit de bedoeling te gaan werken en vanuit wat is er nou werkelijk nodig voor de klant. En dat is ook waar we, ja, voor mij soms wat verder op de inhoud ingaan, de uitdaging die de komende paar jaren voor ons staat om dit los te laten en wat anders te gaan organiseren.
Ben ik...
En zorg, hè? En ook gewoon de toename daarin, dat is dat we eigenlijk de afgelopen jaren vooral tussen 3% en 6% zaten aan kinderen die in de zware dyslexie zaten en dan nu richting 15% gaan. Dat er vrij veel kinderen een diagnose krijgen, zware dyslexie. En daarmee ook gewoon verder het onderwijs worden ingericht en georganiseerd. Kijk, ik ben niet de professional, ik ga dat niet in twijfel trekken, maar ik zie wel een forse toename. Hoe kan dat en hoe zit dat? Zit dat in een toegangsprotocol of zit het in de manier waarop te organiseren? Zijn er alternatieven te organiseren? Moeten we daar het onderwijs bij helpen? Ja, dat zijn vragen die ik mezelf dan stel. Want mijn boer ook zo'n verstand zegt dat het niet zo kan zijn dat er zo'n forse stijging in een paar jaar is.
Ja, heeft het dan ook een keer aansluiten op wat Christel zei, dat je eigenlijk eerst dat stempeltje wil om maar zeker te zijn van die hulp. Dus mijn kind kan niet, ja, ik noem maar een voorbeeld, hè, ik kan niet meer komen, maar weet ik veel wat, zal wel dyslectisch zijn. Ik zeg niet dat dat dan niet zo is, maar daar zal dan ook gedegen en professioneel onderzoek naar gedaan worden. Maar die benadering hebben de mensen zelf wel waarschijnlijk.
Ja.
Dus dat maakt het aan die kant dan niet makkelijker.
Ja, maar die benadering is geboren vanuit school of vanuit andere instellingen. De zorg te krijgen.
De ondersteuning die ze nodig hebben.
Die ze nodig hebben. Anders kom je op bepaalde instellingen niet binnen.
Nee, en de vraag is hoe wij dan zeggen die drempel die ontstaat, hè? Om te komen tot die indicatie, hoe we die kunnen verlagen of hoe we die anders kunnen organiseren. Dus hoe we het onderwijs kunnen helpen met kinderen die net iets meer aandacht nodig hebben dan het gemiddelde kind.
Het is toch niet alleen taak van de gemeente, wel als het om bepaalde vergoedingen gaat, ook met dyslexie.
Ja.
Maar het is toch vooral een taak ook binnen schoolverband en binnen het samenwerkingsverband.
Klopt.
Waar scholen zijn aangesloten binnen
Noord- Oost-Twente. Wij zijn onderdeel van het samenwerkingsverband. En als je kijkt naar degene die betaalt.
Ja. Ik snap.
Wij initiëren niet. Wij initiëren niet. We hebben heel weinig grip op wat er gebeurt. Daar ben ik van bewust. En ik ga ook niet binnen het onderwijs roepen. Maar uiteindelijk ben ik wel degene die de rekening betaalt. En als ik zie wat voor toename daar zit. Dan is minstens daar een goed gesprek. Of in ieder geval na de analyse wel van belang. En het samenwerkingsverband zijn wij ook onderdeel van.
Ja, daarom. Dus ja, ik vind het te kort door de bocht dat het alleen om de gemeente gaat. Maar dan denk ik, dan moet je het breder gaan trekken, voor mijn gevoel ook. Maar ik blijf daar nog steeds bij dat er een bepaalde cultuur is ontstaan. Wat je dus inderdaad aan bepaalde eisen en normeringen moet voldoen voordat je in aanmerking komt voor de vergoedingen.
Ja, dan kun je twee versies kiezen. Hè. Eén, de versie van oké, we gaan er niet over betalen, rekeningen blijven weg. Of we gaan proberen in gesprek te komen met onderwijs en kijken of we daar invloed op uit kunnen oefenen om niet de drang naar een indicatie te verhogen en die cultuur daarmee ook te stimuleren. Maar uiteindelijk denk ik dat niemand helpt.
Nee, maar je hebt natuurlijk nu wel de laatste paar jaren passend onderwijs. En dat is natuurlijk wel geeft wel een heel andere organisatie binnen het onderwijs. Waardoor je dus ook veel meer kinderen houdt en dus ook veel meer aanpassingen nodig hebt.
Eens. Ja, dat is ook mooi denk ik van het gesprek. Hè. We praten gelijk met ervaren deskundigen in het veld. En daarom vond ik het wel belangrijk dat het gesprek wordt gevoerd. Ja, dit is ook wel, laat zeggen, een ding. Wat we zien is dat vanuit Den Haag dan een nieuw beleid komt, nieuwe kaders. Als het bijvoorbeeld gaat om cliëntondersteuning of het gaat om het WMO-abonnementstarief. Daar wordt dan van alles over afgesproken, maar op het moment dat het gaat om concreetheid, dan laat ze het vooral aan onszelf over. En dat is op zich, houden we daar wel van, hè? Eigen regie, eigen maken. Maar goed, dan krijgen we toch wel veel uitspraken van de Centrale Raad van Beroep. Als het gaat om huishoudelijke ondersteuning, we zijn in afwachting, hoe waardig is dan ons beleid? Moeten we daar juridisch weer andere stappen voor nemen? Dus we zijn heel erg aan het zoeken van, oké, ergens kiezen we de grens van vrijheid aan. Aan de andere kant worden we ook ingehaald door bezwaren en beroepszaken die er zijn. Dat maakt, laat zeggen, het rotonde van beleid en vrijheid des te complexer. Daar hebben we mee te maken. Ook. Ja. En dit is denk ik het grootste probleem van het sociaal domein. We zijn net 3 jaar bezig. Transitie is geregeld. U wilt nu naar transformatie. En overal aan alle knoppen wordt gedraaid. Alles wordt scherper weggezet. Of er wordt weer een korting doorgevoerd. Omdat een aantal gemeentes wel positief uitkomt. Ja, niks is zo verhaallijke als bezig zijn met de verandering en door een andere verandering worden ingehaald waarmee je weer terug moet. Een voorbeeld is ja, het WMO-abonnementstarief. We hebben al die keukentafelgesprekken gevoerd. Hè. Allemaal ook mensen aangesproken op, nou zeg een eigen kracht. Ik weet het tussendoor doen, maar allemaal ook aangesproken op, kijk eens in je directe omgeving of je daar wat kunnen initiëren. Dan komt er vanuit Den Haag, komt er 7,5 euro, wordt laat zeggen een inkomenstoets, wordt echt niet meer gedaan. Dus lage of hoge inkomsten, geen verschil. Dus je komt opnieuw aan tafel en je ziet dat veel mensen om financieel ongeveer aan de reden dan kiezen voor een bepaalde zorg, terwijl dat niet altijd beter is. Dus je voert gewoon een tweede keukentafelgesprek. En niks is zo vervelend als het gesprek opnieuw voeren met inwoners die kwetsbaar zijn en afhankelijk zijn van ons als gemeente. Dat is eigenlijk net 2 jaar geleden bij u geweest en toen heb je dit geadviseerd. En nu adviseer je dit. En dan kun je uitleggen dat Den Haag dat wil, maar het zit hem ook een beetje in, ja, behoorlijk bestuur en hoe word je gezien als gemeente. En die vind ik het meest vervelende, waar je gewoon geen continuïteit kunt gaan bouwen in het sociaal domein. Nou, dit is dus waar we naartoe gaan als we niet wat gaan doen. Nou, dit is een begroting, of in ieder geval een tabel die jullie bekend is. Die staat in de financiële tussenrapportage. Nou, uiteindelijk als we niks gaan wijzen of niet gaan ingrijpen, klinkt zwaar, maar in ieder geval een aantal knoppen gaan draaien, dan zitten we af gewoon van een tekort van 2 miljoen op sociaal domein. En in de tussentijd hebben wij ook, we hebben al in de vorige begroting reserves gereserveerd voor het tekort in het sociaal domein. Nieuw beleid hebben wij daar al in georganiseerd, dat kun je ook zien in de begroting. Maar dit zijn de keiharde cijfers van het sociaal domein, dit is het vertrekpunt. En dan geef je ook aan dat we eigenlijk op alles iets te doen hebben. Nou goed, wat ik ook van belang vond is, aangeven, wat hebben we in de hand, hè? Geen directe invloed, directe invloed. We praten vaak over wat er in Den Haag gebeurt. Verdeelmodellen, CAO-wijzigingen, loonkostenstijging. Wijzigingen, eigen bijdrage, hogere tarieven, dure vorm van zorg, vergrijzing, ontgroening. Hoe graag we dat ook allemaal zouden willen veranderen. Ik wil dagelijks wel een trein naar Den Haag. Maar ik geloof niet dat men daar harder van gaat lopen. Althans, dat ze graag zouden doen. Die lobby wordt gevoerd, moties worden ingediend. Brieven worden geschreven. Alles wat we kunnen doen richting Den Haag, doen we richting Den Haag. Alleen merk ik wel dat onze invloed eigenlijk niet heel groot is. Waar heb je dan wel invloed op? Want ik ben wel van, daar waar ik grip op kan hebben, daar moet ik gewoon grip op hebben. Ja, dat is natuurlijk die brede kantbenadering. Ze komen hier gewoon aan het loket, zitten hier aan tafel. Dus we zien ze. Nou, informatie en toegang, daar hebben we een verantwoordelijkheid. En daar komen we dan organiseren. We zien versnippering in opdrachten en organisaties. Daar kom ik zo meteen ook wel op terug. Budgetbewaking, nou, de declaratiediscussie hebben we hier al gehad vanuit het programmajournaal. Waarom kan het zo zijn dat we aan het eind van het jaar worden geconfronteerd met hogere zorgkosten? Ja, omdat zorgorganisaties de vrijheid hebben om binnen 5 jaar na levering van zorg een factuur te kunnen indienen. Dus hoe kun je dan sturen? Nou, daar hebben we geprobeerd iets in te vinden, hè, om altijd de grens op te zoeken. Voorliggend veld, sportcultuur, zelf continu met elkaar in gesprek. Hè, zijn ook een zwaar onderdeel van ons maatschappelijk akkoord. Nou, daar kun je in sturen. En transformatie versnellen, samenwerken en lokale regie. Zoveel mogelijk in je eigen beïnvloedingssfeer halen. Ik heb bewust eigenlijk dit plaatje ingedaan om ook gewoon te zien wat het bestuurlijk speelveld is van het sociaal domein. Ik zal vast wat vergeten zijn, maar het is volgens mij wel goed om even een doorkijk te geven in waar we ingrijpen. Nou, strategie, dit hebben we volgens mij ook gecommuniceerd via mail. Kijk, we hebben in oktober van 2014 een beleidsplan vastgesteld, omzien naar elkaar, door de toenmalige raad. Nou, daarin stond ook integrale aanpak, resultaatgericht afspraken, controle, zwaardere naar lichtere hulp, versnelling transformatie. Kijk, de lijn, de koers, de strategie die toen tegen gekozen is gewoon nog goed. Die passen gewoon in de lijn die we gekozen hebben. Alleen, hij moet wel geërijkt worden op de dagelijkse activiteit. We moeten daarmee aan de slag. Dus iets wat goed is, is goed. En dat willen we vooral verhouden, omdat we ook zo daarop onze teams hebben georganiseerd. Maar we gaan wel iets strakker zitten op een aantal termen die daar staan. Maar ja, ook wat ook van belang is, volgens mij, is om te kijken van oké, wat ga je dan doen? Hè? Doorgaan, optimaliseren, hervormen, structureren. Drie soorten bestuursprincipes. Nou, daar staat erin dat we eigenlijk op het moment dat we de huidige werkwijze doorzetten, dan hebben we geen sluit meer aan perspectief. Dat zijn die financiën. Maar wat we ook zien vanuit de cliëntervaringsonderzoeken, waar wij een wielgaraasbrief over ontvangen, is dat we gewoon eigenlijk goed scoren, 7,9 op cliënttevredenheid. En dat we ook gewoon continu een ontwikkeling zien in de positiviteit die inwoners van ons ervaren als het gaat om het leveren van zorg. Kijk, er valt niet meer in de dynamiek die het sociaal domein kent. En dat verdient gewoon onze organisatie verdient gewoon een compliment. Van de andere kant, we moeten ook wel gaan transformeren, anders wordt de rekening te groot. En als de rekening te groot wordt, wordt er ergens een probleem gecreëerd. Dus we hebben niet zozeer gezegd, we gaan volledig hervormen en herstructureren. We zouden vooral doorgaan op de lijn die we gekozen hebben, maar wel optimaliseren wat we kunnen optimaliseren. Voor zover vragen.
Indiceren en verwijzen zonder dat de gemeente dat weet. Kunnen we daar nog, want daar komen ook soms de mooiste verrassingen van.
Dat is een van de maatregelen, maar ja, behandel maar vast.
Ik kan er nu wel op reageren. Wij pakken dat inderdaad op. Wij gaan een project starten hier in Tubbergen met de huisartsen, waarbij wij samen met de huisartsen gaan kijken hoe we met een praktijkondersteuner de laagdrempeligheid voor de cliënten kunnen vergroten, doordat ze in hun traject al heel snel bij een verwijzer terechtkomen. Niet eerst naar een psycholoog moeten of wat dan ook om hun verhaal te vertellen, maar dat het aan de voorkant al gebeurt. Dat daar ook gekeken wordt van hoe kunnen wij deze cliënt op de beste plek krijgen, zodat de huisarts uiteindelijk ontlast wordt, want die geeft zijn idee af en de ondersteuner gaat ermee aan de gang. En we kunnen directer sturen op de werkelijke behoeften van de cliënt, zonder dat er eerst een algemeen onderzoek plaatsvindt waar weer x bedrag voor op tafel gelegd moet worden. Het voordeel daarvan is dat de cliënt krijgt wat hij nodig heeft, sneller. Dat de toegankelijkheid voor de cliënt eenvoudiger is en dat wij zicht krijgen op de stromen die er lopen. Dus we hebben het mes snijden in feite aan twee kanten. Het betekent wel voor ons in eerste instantie investeren, maar dat zit ook in de aanpak die we kiezen. Maar uiteindelijk verwachten we dat het ons aan twee kanten wat oplevert. Dat is de kwaliteit die omhoog gaat, dat staat altijd bij ons op één. En dat we de kosten beter kunnen beheersen en de integraliteit ook beter borgen dan oorspronkelijk het geval is. Dus de maatregelen de vier uitgangspunten, vijf uitgangspunten die net benoemd zijn, die zijn bijna allemaal al van toepassing op dit project.
En daarover zijn de gesprekken al bezig met de huisartsen?
Wij hebben vandaag, de gesprekken zijn al bezig. We hebben vandaag intern het project verder opgestart. En op 1 april 2019 moet die draaien. Dat is de ambitie.
Ja, maar en huisartsen zijn een groot goed, maar is ook een redelijke, lastige partij om mee samen te werken. Dat maakt het ook best complex en daarom ook in april 2019.
Gaat het project wel draaien met alle
huisartsen?
Bijna allemaal.
De gedachte is dat ze allemaal willen meedoen.
Dus we hebben de intentie van allemaal.
De intentie is in ieder geval zo. En de gesprekken daarover, die verlopen in harmonie, zoals dat heet. Natuurlijk is men heel nieuwsgierig. Alle huisartsen hebben tegenwoordig, en het zijn ZZP'ers, ze hebben allemaal een eigen bedrijf, ze hebben allemaal een eigen bedoeling. Dus ze hebben ook een financieel belang. En daar kijken ze ook naar. Maar wij kunnen ze denk ik in voldoende mate tegemoetkomen om samen de voordelen ervan te pakken. En daar gaat het om, want je moet een win-win situatie hebben. Het dus mag niet alleen aan onze kant.
Het eerste gesprek was, ja, ik begrijp je intentie, maar wie gaat dit betalen? Zo gaat het dus. Maar Jan, ik zou het dus hier drukken.
Ik had nog niet gedrukt. Ondervang je dan ook een beetje het probleem dat mensen eigenlijk te laat met hun problematiek ergens aan de bel trekken, waardoor de zorgvraag complexer wordt en vaak dan ook duurder? Is daar ook met de huisartsen iets over afgesproken of besproken?
Ik durf dat niet te zeggen. De huisarts is in de kern altijd een verwijzer.
Ja, hij is een professional natuurlijk, dat snap ik. Ja,
als iemand met een probleem bij de huisarts komt, dan trek je de conclusie dat hij moet doorverwijzen. En dat doet hij heel zorgvuldig. Alleen de manier waarop hij doorverwijst, dat is vaak in onze ogen te algemeen, waardoor er zeg maar al veel kosten ontstaan en misschien een te zware verwijzing plaatsvindt, het met een lichtere oplossing had kunnen plaatsvinden, het voor die cliënt er ook prettiger is. Daar zitten meer de voordelen. Ik denk niet dat het meer of minder wordt via de huisarts. De huisarts is nog altijd de vraagbaak voor heel veel van onze cliënten.
Ja, goed, hij is ook professional.
Precies. En die rol nemen wij niet over.
We willen dat anderen daarop gaan zitten.
Nee, die rol nemen wij niet over.
Ja. Maar hij zit wel in, en het kost een maatregel, we zijn ook bezig om te kijken hoe wij, dat zijn de wijkverpleging, huisarts, teamondersteuningszorg, binnen elkaar kunnen verbinden. Op het moment dat er een vraag is, dan zeggen we bij inwoners thuis, hè, op het moment dat het gaat om zelfstandig thuis te kunnen wonen, dat ook gewoon dat eerder het gesprek gevoerd wordt. Dat we eerder op de hoogte zijn van de problematiek en ook eerder in kunnen schakelen.
Ja, dat is een beetje waar ik op doe.
Ja. Maar het is wel een zoektocht. Dat maakt het ook. Maar goed. Controle en monitoring. Een van de uitgangspunten is twentsincom.nl. Daar heb ik een filmpje van. Misschien goed om uit te leggen wat het twentsincom.nl is. Hè, want we doen net of dat al bekend en herkend is. Maar dit geeft eigenlijk in 3 minuten 33 aan wat het model kan gaan betekenen voor onze inwoners. Als die... muziek heb ik niet uitgekozen. Ja. Nou goed, Twents Inkoopmodel. 14 gemeentes, min 2. Almelo en Hof van Twente hebben min 2 plus 2. Die we gekozen hebben te hopen om een lokale manier om iets anders in te vullen. Ja, wat Gijs net al terecht aangaf, is dat we van zo'n productenboek proberen te gaan naar eigenlijk 4 producten. Waarin er allerlei deelproducten zijn om gewoon de eenvoud en ook wat zijn de administratieve last te verlagen. Dat zeg je niet in zo'n filmpje, maar dat is natuurlijk ook wel een doel die we daarin willen bereiken. En wat ik ook merk is samen 14 OCT, je bent als Twente daarin ook heel krachtig richting zorgaanbieders. Dus je kunt ook gewoon richting zorgaanbieders, de grote partijen die veel omzet draaien en ook veel cliënten hebben, kun je ook iets verwachten. Dus in de wederzijds verwachting. Ik ben me ook van bewust dat ik als Tubberg daar alleen, één al bijna niet aan tafel kom. En twee, als ik aan tafel kom, dat ik dan die andere gemeentes nodig heb om een goed gesprek te voeren. Dus daar zie ik ook een winst.
Nou, goed. Hoe staat de zorgaanbieders hierin?
Is het positief?
Ik zou zeggen uiterst positief, want ook zij hebben belang bij een uitvraag in de markt die gelijk is aan elkaar. Het feit dat nu 2 gemeenten op onderdelen afwijken, is al hartstikke lastig. Hoe groter het volume is, we praten qua omzet voor heel Twente over, ik meen over de looptijd van het contract tegen het miljard aan, dan heb je het over heel veel geld. En zij hebben ook belang om dat zo gestroomlijnd mogelijk in te kunnen zetten voor de doelen die we hebben. Want wat dat betreft merken we ook dat er aan het begin van het traject was er een wij-zij situatie. En we krijgen langzaam met elkaar toch wel in de gaten, en dat willen we ook, dat we eigenlijk niet in een wij-zij situatie kunnen werken. Wij moeten als wij werken, waarbij zij een belang hebben als het gaat om omzet en continuïteit. En wij een belang hebben om het voor onze cliënten zo goed mogelijk weg te zetten. En die belangen komen gewoon bij elkaar. En dat zien ze.
Ik kan me daar met een verleden aan, dat is 14 jaar aanbesteding. Elke gemeente had op zijn eigen manier gewoon niet zeggen. Ja. Hoe complex kun je het maken, hè? Een step over systeem. Okay. Wat ook mooi is, en dat vind ik ook wel goed van Twents Inkoopmodel, is dat we ook gewoon periodiek met bestuurders aan tafel zitten. Niet alleen bestuurders vanuit de overheid, maar ook bestuurders van de zorgaanbieders. Ja, om te praten over wat zien we gebeuren en hoe kunnen we elkaar daarin vinden. Maar ook wel kritisch zijn op wat er geboren wordt. Want niet alleen de transformatie bij ons moet plaatsvinden, maar ook bij de zorgaanbieders.
Ja, het gaat om de cliënt.
Ja. Ja, goed, punt 2, grip op financiën. Heeft Gijs volgens mij in de commissie ook een keer een presentatie opgehouden. Ging toevallig ook over die declaratiepiek. Dus dat we ook gewoon strakker gaan willen zitten op budgetbewaking, caseload. Daar zaten we al redelijk strak op, maar dan moeten we nog strakker op. Maar ook gewoon zien dat een aantal zorgaanbieders gewoon laat hun factuur indienen. Ja, dat heeft gewoon echt de consequenties. Dus eigenlijk grip op financiën, op het moment dat je niet weet wat je het jaar gaat uitgeven. Sterker nog, we weten soms niet wat we in een bepaalde maand gaan uitgeven. Je geeft dat gewoon voor de vorm van onzekerheid en ook gewoon ben je gewoon continu bezig met financiën. Ja, als het gaat om die declaratieproblematiek, zorgaanbieders, we hebben een aantal zorgaanbieders die daar heel goed in zijn. En op een negatieve manier. Daar zijn we volop mee in gesprek. Maar we gaan ze nu ook brieven sturen wat we daarin van hun verwachten. Dus we gaan ook al zeggen de relatie iets zakelijker insteken. Met in het achterhoofd dat we juridisch eigenlijk geen grond hebben om op te staan. Maar goed, daar kiezen we wel een beetje ook de grens op van zakelijkheid.
Maar doe je als gemeente of als OCDT samen 14?
Gemeente nu. Gemeente. Omdat het per gemeente ook weer verschilt.
Maar wat ik zeg, dit probleem zal toch ook bij anderen zijn?
Ja.
Ja, dit is een probleem wat zal blijven. We trekken daar wel wat grote broek aan. Want we hebben in contract gewoon staan dat mensen binnen 30 dagen moeten hun declaratie in moeten dienen. Alleen de wet die laat nog steeds altijd die ruimte van die 5 jaar. Dus we gaan de zorgaanbieders aanspreken op die ruimte van die 30 dagen die wij in onze contracten hebben staan. Ik hoop dat een aantal daarvan schrikt en denkt van laten we nu maar de declaratie indienen. Ik heb alleen niet de illusie dat we daar 100% mee gaan bereiken. Andere gemeenten hebben deze acties ook te pas en te onpas gedaan en het heeft effect. Het zorgt ervoor dat we iets meer grip krijgen. Want je ziet nu alweer, wat we nou, zo'n programma journaal weer uitgebreid op ingaan. We zien alweer rekeningen van de voorgaande jaren komen die weer voor ons zo moeilijk maken om te sturen. We hebben daarin in vorig jaar productieverklaringen gekregen van de zorgaanbieders waarin ze aangaven van nou, dit is de zorg die we geleefd hebben. Die blijkt nu weer niet overeen te komen met wat ze nu declareren. Dus we blijven eigenlijk constant achter de feiten aanlopen. En in grip op financiën krijg je daardoor gewoon te weinig. En alle gemeenten hebben dit probleem. En ja, eigenlijk zit het hem dat in die 5 jaar. Nou, we hebben nu in ieder geval gezegd, we gaan er strak op in steken.
En dat is een wettelijke regel, maar hoe simpel is het om dat te veranderen? Maar dat is
niet
zo simpel. Nee. Maar,
ja, en het feit dat een zorgaanbieder het kan leiden dat je zo laat een factuur indient. Ik ken menig bedrijf die belt als je die binnen 10 dagen of 30 dagen de rekening betaalt. Maar het juist andersom is dat bedrijf zegt van joh, we hebben nou rekening gestuurd. Dus het is een heel bijzonder systeem.
De vraag die ook onszelf gesteld hebben, heeft dat dan te maken met, laten we zeggen, is de drempel te hoog om een declaratie in te dienen, betalen we te laat? Dus we kijken hoe simpel en hoe toegankelijk dat is. En volgens mij betalen we binnen een week. Dus uiteindelijk verleiden we ze ook wel om een declaratie in te dienen, zodat we gewoon beter kunnen sturen.
Ja, los van wanneer er wordt gedeclareerd, wie evalueert wat er wordt gedeclareerd?
Dat doen wij zelf op basis van de indicaties die wij gesteld hebben. Alleen wat je in de praktijk heel vaak ziet is dat de indicatie die wij stellen ruimer is dan de afname. Dat komt omdat mensen op vakantie zijn, een dag niet kunnen, andere oorzaken. We hebben dus de indicatie die wij stellen, onze verplichting die wij noemen dat die wij aangaan, is lager dan dat er werkelijk gedeclareerd wordt. Waardoor wij ook niet direct kunnen zien van is dit nou iets omdat mensen op vakantie zijn, dat ze er geen gebruik meer van willen maken, of omdat een zorgaanbieder gewoon de declaratie niet indient. Dus we hebben bijvoorbeeld op een lijst staan, iemand die krijgt 1000 euro in de maand en we zien dat daar de afgelopen 5 maanden niet over betaald is. Dan bellen we op en dan kunnen er meerdere antwoorden zijn. Dan kan het zijn dat de declaratie niet ingediend is, dat de zorg niet gebruikt is, dat mensen zelf stopgezet hebben. Ja, en dat betekent voor ons dat we constant achter iedere persoon aan het vissen zijn van wat is hier aan de hand. En ja, dit is wel de wereld die we kunnen hem niet makkelijker maken. Behalve door soms een keer brutaal te zijn en zo streng mogelijk te zijn. We hebben ook de afgelopen tijd een aantal zorgaanbieders gewoon gebeld. En dan krijg je ook te horen van ja, dit heeft voor ons geen prioriteit. We hebben niet de formatie om de dingen op tijd in te dienen. Het is te complex. Dus we hebben echt aan alle kanten geprobeerd om dit te doen. Maar het is echt een probleem wat alle gemeenten hebben.
Maar administratief heb je dan nog steeds toch geen beeld van wat onzeker is? Wat zeker is en wat onzeker is?
Al onze prognoses zitten altijd een soort van onzekerheid in. En dit is een van de belangrijkste oorzaken daarvan.
Maar als een declaratie ingeleverd is, dan is dat de declaratie, toch? Of komt er dan er nog eentje overheen?
We krijgen dus nog declaraties nu binnen over het jaar 2015. Waarvan wij dus dachten dat we dat afgesloten hadden. Maar die komen nu nog binnen. Daar kun je niet nu op sturen. En je weet nooit hoeveel er binnen gaat komen. Want ze hebben de indicatie gekregen dat zij zoveel mochten besteden. En als zij dan heel laat nog een aanvullende declaratie daarop doen. Als zij dus kunnen aantonen dat ze de zorg geleverd hebben, krijgen ze het ten alle tijde betaald. Dat is een garantie die de zorgaanbieder krijgt. Tot 5 jaar na uitvoer van de zorg.
Als het een landelijk probleem is, dan moet er toch op een of andere manier een keer waaraan gesleuteld kunnen worden. Ik kan aan de ene kant niet voorstellen dat een zorginstelling het kan leiden dat die 5 jaar de rekening niet laat betalen. Dat is gewoon te gek. Eigenlijk is het gewoon belachelijk. Moet je met naam en toename in de krant zetten. Want aan de ene kant dan zitten ze te klagen van wij krijgen niet voldoende. Er moet meer verdiend worden. En aan de andere kant kun je 5 jaar, als dat alle bedrijven zo konden, dan zwom iedereen niet geld. Nou, en ik vind het ook, het ministerie heeft over de heg gegooid. die had ook de spelregels dusdanig moeten maken dat het ook voor een gemeente te doen is om daar controle op uit te oefenen. Als we nu nog rekeningen bij binnenkrijgen van 2015, hoe kun je dan als gemeente daarop sturen? Nee, niet. Nou, maar dan denk ik toch van, hoe kunnen wij dan met elkaar...
Ja, daarom, Leo, liet ik net ook gewoon zien, directe invloed en geen invloed. Dit zijn van die discussies die je kunt voeren, waarin je aan tafel komt, waar je een kop koffie krijgt, maar waar je gewoon geen respons krijgt die je wilt horen. Kijk, dan zoek je gewoon de grens op van, laten we zeggen, ook wel het brutale. Onze juristen raden ons het eigenlijk af.
Hoe lang mogen wij niet betalen? Als die mensen 5 jaar kunnen wachten, kunnen we nog 5 jaar wachten?
Ja, dat zou mooi zijn. Ja, op juist niet. Maar... Nee, maar goed, wat we ook zien, wij noemen dat, en dat vind ik ook wel een relatief groep. We hebben een indicatiestelling en wij noemen dat het verzilveringsgraad, hè, in percentage. Die zijn we gewoon met, wat zit die nu op, gemiddeld? Boven de 25%, dat we ook gewoon maandelijks met een wekelijks monitoren op een keer. Wat is de indicatie, wat is een zorg geleverd en waarom is iets niet geleverd? Hè? Heeft dat te maken met het niet indienen van declaratie? Of zit daar een zorgaanbieder bij die niet levert wat hij moet gaan leveren? Die controle die is wel fijn. Op het moment dat er partijen in zitten zoals Almelo ze heeft, althans die op RTVO staan, dan zie je gelijk daar, zie je ook gelijk van, hey, hier gebeurt iets. En onze consulent die zit dan bij de inwoner aan tafel om te kijken van, okay, waarom niet en waarom wel. Dus je ziet wel dat we onze eigen controlecyclus best goed dicht geregeld hebben.
Ja, het net gaat steeds verder dicht, maar we zijn er nog lang niet.
Maar goed, en, ja. Ik heb punt 4, actieve inzetten van sociaal recessie, misbruik, WMO en participatiewet. We zien ook transitie, vooral gericht op verordening, doelmatigheid, verandering van het Rijk naar de gemeente lokaal biedt natuurlijk ook ruimte om misbruik te maken van onze verzorgingsstaat. We zien ook in Tubbergen, daarin gemeente Tubbergen ook gewoon toename, we zien in Twente een toename. En door het actief inzetten van sociale recherche, die we daarin georganiseerden, en proberen we die misbruik aan te pakken. Proberen hem aan te pakken.
Heb je echt een serieus gevoel dat daar veel te halen valt dan?
Gevoel? Je hebt gewoon krappe budgetten. Je moet gewoon bijsturen, je moet maatregelen treffen. En aan de andere kant wordt er gewoon nog misbruik gemaakt van onze fantastische verzorgingsstaat. Daar zit ruimte. Er is gewoon het een en ander mogelijk. Ik ga je niet noemen wat er mogelijk is. Maar door de sociale recessie proberen ook gewoon daar actief op in te zetten. En ook gewoon terug te halen wat we terug kunnen halen. En moet eerlijk zijn, we halen ook redelijk wat terug.
Maar dat was dus niet.
Ja, dat was ook wel. Maar doordat er gewoon een nieuwe fase is en doordat er veranderingen zijn, ligt er gewoon meer open. Het speelveld is gewoon open, dus ook gewoon eerder kans op misbruik. Ja, hoe gek dat klinkt, maar uiteindelijk heb je rechtmatigheid gebruikt, maar je hebt ook gewoon altijd te maken met misbruik. Ja, zo zit de wereld helaas in elkaar.
En bij de aanbesteding, dan is het niet mogelijk om mee te nemen, zeg maar, dat wat hun declaratiegedrag is. Dat is geen...
Het is wel degelijk onderwerp van gesprek, maar het is niet een kwestie vaak van niet willen, maar ook nog van niet kunnen. En hoe diep die problemen dan zitten bij die organisaties, dat durf ik niet te zeggen. Er zijn er gewoon bij, en dat zijn de grote jongens, die echt zeggen, wij kunnen het nog niet. Dus ze willen wel, maar ze kunnen het niet. En de angel die daarin zit, is ook dat ook die grote organisaties heel veel gebruik maken van ZZP'ers. Ook daar een heel declaratiemechanisme voor hebben lopen. Dus het is niet zo eenvoudig als het altijd lijkt. En het is een lange weg die we te gaan hebben, maar de wil is er wel om er samen uit te komen en het dichter bij elkaar te brengen. Maar het is wel een traject van jaren. Het is niet iets wat volgend jaar echt afdoende geregeld is. We krijgen nog wel een paar van die vervelende uitglijders onder oren. Maar ik hoop wel dat het nieuwe contract 2019 daar toch een slag in gaat maken. Omdat we dan niet meer uitgaan van die DWC-combinaties. De diagnose-behandelcombinaties. Maar dat we echt uitgaan van die vraagstukken. Waardoor er ook op een andere manier gedeclareerd kan worden.
Maar dan heb je ook meer inzichtelijk.
Dan wordt er meer inzichtelijk, ja. Dus ik hoop wel dat dat dichter bij elkaar gaat komen.
Nou goed, vierde punt samenwerking aan integraal aanpak. Ik zie dat het al 8:30 is. Ja, in toegang, deze zowel fysiek als digitaal. Dus dat is vooral de toegang bij ons. Zoals ik net aangaf, we hebben ooit ingezet op één plan, één gezin, regisseur. Kijk, die gedachte is er nog steeds. Alleen in de praktijk komt het niet altijd tot uiting. Dat heeft ook te maken dat we werk vooral georganiseerd hebben vanuit de gemeente Almelo, werk en inkomen. En dat wij, laat zeggen, WMO en jeugdzorg lokaal organiseren. En waar we nu ook flink op inzetten is, laat zeggen, die maatschappelijk meegedacht. Op het moment dat er een vraag is als het gaat om ondersteuning, kan die vraag gewoon gesteld worden. En hebben we ook gewoon de mensen hier aanwezig die die vraag kunnen beantwoorden. Tweede, ontschorting van budget en werkwijze. We zien nu binnen het gemeentefonds gebeuren. Hè. Die financiert ons niet alleen meer op wetten, maar wel zeggen, heeft een gebundelde uitkering, zeg ik goed en eerlijk. Als het gaat om het sociaal domein. Wat ik zie is dat wij nog wel steeds het lokaal doorvertalen in dit is voor de participatiewet, dit is voor WMO, dit is voor de jeugdzorg. We proberen daar ook, wel zeggen, integratie te vinden. Dus dat niet, wel zeggen, het budget leidend is, maar vooral ook de vraag vanuit de inwoner. En daarmee gaan we ook een breder speelveld creëren van de professional die in het veld staat. Want die wordt vaak nu ook gehouden naar verordeningen die wij hier vaststellen. Waarin zeg maar, ik heb een jeugdzorgproblematiek, maar zit ook werk en inkomen, schuldhulpverlening, zit van alles omheen. En dan ben ik degene die via jeugdzorg moet financieren. Jeugdzorg houdt op een gegeven moment om. En dan moet ik dat gezin loslaten, terwijl er nog wel een ondersteuningsvraag ligt. Nou, dat is een beetje waar we op zoek zijn. Dat is ook de balans tussen welke bestuurlijke vrijheid ga je geven aan de professional en hoe hou je het rechtmatig en doelmatig, want daar zijn we ook gewoon verplicht. Nou, als ik kijk naar regie en gerichte opdracht, nou, we hebben dus een voorliggend veld, wij in de buurt, een netwerkorganisatie, er zijn een tal van partijen in, Stichting Welzijn Terbergen Dinkeland, Afedan, Vluchtelingenwerk Oost-Nederland, allemaal gericht eigenlijk op het voorliggend veld en het ondersteunen van onze inwoners. Wat ik daar gewoon zie en dat hebben we ook gewoon ervaren, er zit gewoon versnippering in opdracht, ook versnippering in taken. Ik zie gewoon dat zaken dubbel gebeuren en er ook dus dubbel voor betalen. En dat we ook gewoon moeten gaan prioriteren. En die gesprekken zijn volop gaande met die partijen, zodat we ook gewoon echt regie gaan voeren op wat hun opdracht is en moet zijn. Dus daar wel een verleden loslaten en dan zijn van, oké, jullie weten prima wat de behoefte is van inwoners en van onderop. We weten dat nog steeds, maar we gaan wel meer regie voeren op wat ze voor ons gaan doen. En regie voeren is niet alleen in opdracht, maar ook in financiën. Goed, 18 min, 18 plus, hè, best gek hè. Op het moment dat je 18 bent, ben je althans bij de wet volwassen. Is helaas niet altijd zo, je bent altijd nog afhankelijk van ondersteuning. Ik zie ook in Tubbergen dat een aantal jongeren zijn die last hebben van het feit dat ze bij wet en ik 18 zijn. Aangezien wij er vrij kort bovenop zitten en ook korte lijntjes hebben, is vanuit de Twentse belofte, regionale aanpak, lopen wij nu een pilot met 10 jongeren, waarin we gaan kijken, oké, wat is nou de ondersteuningsvraag? Is het verlengde jeugdzorg? Zit het bij werk en inkomen binnen de participatiewet? Ik merk ook dat we daar vrij snel resultaten halen. Omdat we loslaten wat er allemaal in wet staat geschreven, maar vooral kijken naar wat die jonge inwoner van Tubbergen wil. En het laatste punt, het inrichten en verbeteren van de samenwerking tussen wijkverpleging en teamondersteuning en zorg. Mensis heeft een onderzoek gedaan. Die zag in Twenterand, Dinkeland en Tubbergen dat de wijkverpleging veel. Ja, want we waren vrij duur. Dan doet Mensis onderzoeken. Daar zijn we onderdeel van. En daar komen we tot de conclusie dat ja, de samenwerking tussen onze teamondersteuning en zorg en de wijkverpleging beter kan. Zowel beleids- als op uitvoeringsniveau. Daar zijn we dus nu ook op in. Dus mensen zag een probleem financieel, heeft een onderzoek uitgevoerd. We zien in de praktijk dat die verbetering, dat we ook gewoon beter kunnen samenwerken. En we zetten ze nu ook bij elkaar aan tafel om ook gewoon casuïstiek, dat wat we in de kern ervaren, ook gewoon te bespreken en aan te pakken en daar afspraken over te maken. Dit was volgens mij hetzelfde. Nou, van zwaar naar licht. Nou, hier heb je dus de praktijk ondersteunen. Wat we net over gehad hebben, de eerste. Ook de wijkverpleging. Dus het eerder zien hè, van wat er nodig is en daarmee ook meer preventie inzetten. Nou, we hebben nieuwe werkwijze WMO hulpmiddelen. Die hebben we vorige week volgens mij, vorige week in de commissie besproken. Waarin we ook gewoon echt overgaan naar, niet alleen naar, van koop naar huur. Om gewoon eenvoud administratieve last te verlagen. Nou goed, inzetten van voorliggende thuisbegeleiding als alternatief voor OZL. Dat is een vrij dure vorm van zorg, ondersteuningsvariant. Thuisbegeleiding kan een optie zijn om daarin te verplaatsen. Daarnaast hebben we cliëntondersteuning. Cliëntondersteuning is zelf bij wet verplicht. En cliënt is voor de cliënt, die kan men inroepen om hen te helpen, ook richting de gemeente als partij. Cliëntondersteuning hebben we nu geregeld bij Stichting Afedan. Nou, uit Het onderzoek is gebleken, het cliëntervaringonderzoek is dat maar 22% bekend is met de cliëntenondersteuning. En dat er maar 3 of 4% gebruik van maakt. En daarom gaan we ook cliëntenondersteuning herijken. Dat is een van de maatregelen die we zometeen gaan zien. We gaan echt kijken, ook met de WMO Visa, wat hebben onze inwoners nodig als het gaat om informatie, als het gaat om de helpende hand. En cliëntenondersteuning betalen wij wel, maar uiteindelijk wordt het tegen ons georganiseerd. Dus het helpen om de inwoner om de juiste vragen aan ons te stellen. Zo raar is de wet. En dan lokaal regie schuldhulpverlening. Wat we zagen is dat we toch bijna in 50% van de gevallen met vervolgproblematiek er ook gewoon schuldenproblematiek was. Maar schuldenproblematiek hadden we geregeld via Stadsbank Oost-Nederland, via Averdan, Algemeen Maatschappelijk Werk. En wat we nu doen is het terugorganiseren bij ons team ondersteuning en zorg. Ook om de integraliteit daar te benaderen. Dus dat we niet alleen kijken naar, oké, wat leveren we aan zorg? Maar daar ook gewoon kijken naar de diepgaande problematiek die vaak te maken heeft met schulden. Ook in Tilburg zie je die steeds meer. Vragen? Ik zie iedereen ja knikken, dus ik kom bekend voor. Knikken. Oh, sorry, ja, sorry. Ik kan dit niet spannender maken. Dat zou ik graag willen doen. Goed, dan zwaar naar licht. Partnerschap met onderwijs, voorschoolse voorziening, kindcentrum, tof. En wat je ziet, ook jeugdzorg is altijd onze grootste opgave. Doordat wij jeugdconsulenten nu hier binnen organiseren, waar het voorheen ergens anders georganiseerd was, zien we ook gewoon veel meer problematiek dan we ooit hebben gezien. En ik durf ook wel te zeggen dat we weer zijn met achterstallig onderhoud. Klinkt een beetje gek als het om onze kwetsbare kinderen gaat, maar ik merk gewoon dat we inanslag aan het maken zijn. Maar wat we nu ook aan het doen zijn, is met ons onderwijs, met de voorschoolse voorzieningen, maar ook de kennisjes, in gesprek zijn om te kijken van oké, hoe kunnen we nou ervoor zorgen dat wij degene wat we doen iets meer op elkaar laten aansluiten. Want we hebben net al die de dialoog gaat over dyslexie, maar we hebben een lokaal educatieve agenda, die zijn we aan het organiseren. We hebben een VVE-beleid waarin we proberen de vroegschoolse voorziening zoveel mogelijk in te richten op ook de sociale problematiek van een kind en het preventiebudget. En wat we nu afspreken is dat we zoveel mogelijk gaan integreren, dat budget bij elkaar gezet om ook zoveel mogelijk te realiseren. En wat ik mooi vind van ons onderwijs, is dat ze ook bereid zijn meer te investeren daarin, terwijl ze daar niet een directe verantwoordelijkheid kennen. Wat ik ook zie, jeugdzorg binnen het onderwijs, integratie jeugdzorg binnen onderwijs, jeugdcontent zijn steeds beter bekend, men weet de weg te vinden, maar ik zie ook dat we daar nog een slag kunnen en moeten slaan. Dat onze jeugdcontenten nog eerder betrokken worden bij de problematiek die er wel of niet is, waaronder ook minder afhankelijk zijn van indicatiestelling en diagnose problematieken. Is ook een nadrukkelijke wens van onze jeugdcontenten. Omdat ze gewoon zien dat onderwijs ook daarin open is, toegankelijk is. Maar dat ze daar ook gewoon eerder aan tafel kunnen komen. Om niet direct, ze komen nu pas aan tafel op het moment dat er echt shit is. En dat is te laat. Nou, wat ik ook zie, hè, als ik kijk naar BSO Plus. Hè, we hebben ook kinderen binnen de buitenschoolse opvang die een grote problematiek hebben. Extra ondersteuningsvraag. Nu betalen we dat vanuit de jeugdzorg. Terwijl we BSO eigenlijk niet verplicht zijn. Dat is voor ouders. Ouders horen dat te betalen. Die hebben daar een toeslag voor vanuit het Rijk. En betalen eigenlijk de totale som. Ik zie ook dat er ouders en gezinnen zijn die niet bij macht zijn om dat te betalen. En ze zijn nu aan het kijken of we even een meerkostenregeling daarvoor kunnen inrichten. Dus een simpele verplaatsing van financiën. Nou, en het laatste, effectieve inrichting met jeugdarts en maatwerk. Nou goed, ik ben zelf vervent bezoeker van het consultatiebureau. Dat heeft alles te maken met mijn kinderen. En ik stel mezelf steeds de vraag, hoe kan het zo zijn dat wij iedere keer naar een groot gebouw moeten om daar een aantal vragen te beantwoorden, terwijl onze kinderen eigenlijk ook continu aanwezig zijn binnen school en allerlei andere activiteiten. En dat vindt ook de GGD, die zegt ook, wij moeten gaan kijken hoe wij, ook vooral als het gaat om plattelandsgemeentes, de jeugdarts, maar ook gewoon je gezet, zoals we georganiseerd hebben, binnen kunnen organiseren. Misschien moet wel decentraliseren. Hof van Twente bijvoorbeeld heeft geen consultatiebureau meer, maar het consultatiebureau zit op de scholen. Echt op de scholen. Zit op de voorschoolse voorzieningen. Daar word ik wel warm van. Want ik denk dat uiteindelijk die aansluiting er beter is. Ja, nou, dat zijn dus, laat zeggen, en ik merk heel duidelijk dat daar ook wel onze partners voor opstaan. Je moet ook toestaan, hè, dat soort mensen bij jullie over de vloer komen. Nou, en arbeidsmatige dagbesteding. We hebben vanuit de WMO de dagbesteding. Uiteindelijk zie je ook dat er binnen de WMO een aantal mensen in de dagbesteding zitten die nog arbeidsvermogen hebben. Klinkt heel zakelijk. Die hebben arbeidsvermogen en met arbeidsbare dagbesteding kunnen we ze ook gewoon zeggen, laten werken binnen een beschermde omgeving. We kennen onze sociale werkvoorziening Soweco en we proberen nu een algemene maatwerkvoorziening, een algemene voorziening, te organiseren als het gaat om arbeidsmatige dagbesteding. zodat ook gewoon kunnen de WMO-betaling kunnen verplaatsen naar de participatiewet. Omdat die voor ons een stuk interessanter is en daar veel meer bewegingsvrijheid hebben als binnen WMO. Nou. Statushouders, onze nieuwe Nederlanders, daar hebben we er flink wat van in onze gemeente. De afgelopen periode zijn er meer dan 125 ingestroomd. Nou, wat ik zie is dat we een standaard participatie kunnen laten plaatsvinden op het moment dat we werk, taal en onderwijs met elkaar combineren. En dat we ook ervoor zorgen dat die ondersteuning er is. Wat we nu doen is, eerst we zijn bezig met taal, dan al bezig met onderwijs en dan pas met werk. Als je kijkt naar de doorlooptijd van de gemiddelde integratie is plus minus 4 jaar. Daar heeft, laten we zeggen, een nieuwe Nederlander en niet direct belang bij, hè, want die is heel lang bezig met inburgering en krijgt heel moeilijk die participatie gedacht. En ook wij hebben redelijk veel ondersteuning ingericht die er niet direct voor leidt dat er een betere integratie is. Nu hebben we de kans om het te doen via duale trajecten en dat gaan we ook inzetten. Het is een vrij grote groep die afhankelijk is van ondersteuning vanuit ons. Nou, stimulatiefonds, hebben we het over gehad. Ook 2 weken geleden volgens mij in de commissie gisteravond is die op vastgesteld door de raad. Die moeten we blijven inzetten, ook omdat er veel initiatieven zijn van onderop die ervoor zorgen dat wij minder maatwerkvoorzieningen nodig hebben. Was- en streekservice is zo'n voorbeeld. De buurthuiskamers die we kennen, hè, dat we kels onder elkaar, dat we ouderen bij elkaar kunnen. Dat zijn allemaal initiatieven die bijdragen in het sociaal domein. Wat we ook doen, en dat is vanuit de participatiewet. We zien een forse uitstroom in de participatiewet. Uit de vorige commissie Koffer gaat, hè, een flinke daling, dat is goed om te zien. Maar wat we ook zien is dat op het moment dat we projecten draaien, dus heel gericht op wat is de directe vraag op dat moment. Dus stel je voor, we hebben veel 45-plussers die bouwtechnisch onderlegd zijn. Dat we niks hebben eigenlijk aan de structurele werkgever dienstverlening, maar dat heel gericht inzetten op wat heeft deze doelgroep nodig. Iets meer aandacht en betrokkenheid dan in een redelijk korte doorlooptijd ze proberen toe te leiden naar werk. Dus we schalen af in structurele component. Dus ik kom minder in bij de gemeente Almelo en probeer meer op projectmatig te financieren. Want ik denk dat daar een goed rendement is en daarmee ook structurele component financieel beïnvloeden. En dan heb je woonvormen. Nou goed, we hebben het eerder gehad over de Knarrenhoven. En dat is ook in deze raad, gewoon weer maatschappelijk akkoord, is daar ook over gesproken. Er zit gewoon, voor mijn gevoel, maar we horen ook een gapend gat tussen thuiswonen en het verpleeghuis. En wat zou het mooi zijn, dat we een verpleeghuis 2.0 of iets in die Knarrenhof-gedachte zouden kunnen gaan organiseren. Er zijn initiatieven vanuit onze inwoners, Vassen bijvoorbeeld, hè, het balkon wordt daar genoemd als een potentieel initiatief die daar volgens mij in helpen. Maar we zorgen dat het gapende gat wat er toch ontstaat, hè, en relatief laat pas naar een verpleeghuis toe kunnen, dat we eerder kunnen beïnvloeden. Want hoe langer ze thuis wonen, des te meer ondersteuning komt, des te duurder ze voor ons zijn. Klinkt heel zakelijk, maar moet wel op die manier.
Maar wat veel belangrijker is dat de eenzaamheid vaak onder, ja, dat soort cliënten ook heel erg toeneemt is, voor wat wordt bijna niet meer te behappen. Ja. Gisteravond zat er ook zo'n stuk op tv dat je ook zo'n schrijnend voorbeeld van zou komen. En dat moet anders. Maar we kunnen daar een beetje aan helpen. Uiteindelijk moet het daar weer afkomen.
Ja.
Maar daarom kost het ook geld.
Ja. Nee, maar ik zie ook gewoon dat de senior best bereid is om te verhuizen en dan gezamenlijk die ondersteuning in te kopen. Dus ik denk niet dat wij daar per definitie iets mee opschieten. Maar ik denk vooral dat het voor de inwoner belangrijk is. In vereenzaming, maar ook gewoon ontmoeting en kunnen we mantelzorg en ondersteuning die daar zit.
Maar het moet ook op een gegeven moment georganiseerd worden, want dan denk ik dat het gemeente wel aanzet.
Nee, want ik denk dat er nu een aantal initiatieven zijn die het zelf willen gaan organiseren. Nou ja, transformeren, saneren van sociale huur richting koop in kleine kern. Wat we ook gewoon zien, dat zien we een aantal jaren, is dat wij een trek van buiten hebben. Dat wij dan zien dat we veel problematiek binnen onze sociale huurwoningen hebben. En vooral in de kleinere kernen. Omdat het sociale huuraanbod niet aansluit bij wat onze eigen mensen willen of kunnen of vragen. En dat we veel problematiek van buiten binnenhalen. Het is geen populair onderwerp om benoemen. Maar ik zie wel dat we daar ook een slag moeten slaan om sociale huurwoningen te transformeren naar koopwoningen. En ik weet dat er ook druk ligt op de vraag naar sociale huurwoningen. Maar dat is een andere vraag dan de vraag die we hier krijgen. Dus ik merk gewoon, dat kunnen we gewoon zien op kenniveau, dat we problematiek binnen onze gemeentegrenzen halen. Kijk, het zit in alle dorpen. Bepaalde dorpen zit het iets meer. Het heeft ook te maken met aanbod van sociale huurwoningen. Hè. In het verleden zo gegroeid. Kijk, we kunnen daar van alles voor bedenken. Maar denk ik, in de kern zit vooral in, als in de huisvesting. En hier wordt ook volop over gedoorgesproken met de woningstichting. Omdat zij ook zien dat ze eigenlijk willen afstoten. Dat zij ook zien dat ze wat moeten doen met hun bestaande woningvoorraad. Dat ze moeten verduurzamen. Dat wordt allemaal hiernaast besproken als het goed is. Aan de andere kant denk ik ook goed dat het sociaal domein daarbij aansluit. Omdat ik gewoon zie dat er gewoon toenemende vraag is aan problematiek die vanuit een andere gemeente komt. En zo zal het ook wel andersom zijn, maar het is er wel. En ik vind, op het moment dat het is, juist moet het ook worden benoemd.
Nou ja. Wat heel belangrijk is in bepaalde gebiedjes, is dat je de sociale samenhang wijzigt. En dat alles omdat je woningen, en dat is aan het doen, dat is ook wel een dat als je dan woningen verkoopt, die dus opgekapt worden naar andere mensen in komen, dan verandert ook de sociale structuur. En dat heb je nodig. En dat is volgens mij ook vooral de basisintentie van dit verhaal. Ja.
Nou goed, maatschappelijk werk, cliëntondersteuning, net over gaat. Maatschappelijk werk had nu georganiseerd bij Stichting Afgedaan. We merken op uitvoeringsniveau dat maatschappelijk werk beter kan. Laat ik daarbij laten. Als derde, inrichting taskforce. En we zijn niet van de Engelse termen, maar ik merk wel dat het helpt. We hebben een Twentse Zorgacademie, waar ook Tom Vleerbos heel erg actief in is. Daar zitten ook een aantal van onze lokale ondernemers in, bijvoorbeeld Loohuis, die niks anders doen dan slimme technologieën bedenken voor zorgvragen. En ik merk dat het te veel ad hoc is, dat het te toevallig is dat we met dat soort mensen aan tafel zitten. En eigenlijk willen we gewoon een structuur zorgen waarin ze continu kijken naar onze lokale vraagstukken. Dat is denk ik vanuit het kennispark ook aansluitend hier. We hebben ook aangegeven, ook als het gaat om organisatie, daar moet ik één iemand voor verantwoordelijk maken om die verbinding te realiseren. Maar ik denk dat technologie, hè, de snelheid van technologie, ook veel gaat veranderen in de zorg, mits het wel goed wordt toegepast. En ik zie nu dat het een losstaande ontwikkeling is die we niet, al zeggen, integreren binnen het sociaal domein. Nou, en de laatste maatschappelijke kader verder uitrollen over sport en cultuur. En de voetbal heeft volgens mij al het voorbeeld genomen. Ze zijn betrokken en actief, willen ook op al die negen thema's in ons maatschappelijk kader een rol gaan spelen. Vragen daar wel om steun, expertise, buurtsportcoaches, Stichting Welzijn in Tilburg en Dinkeland. Ik merk dat niet alleen de voetbal wil, maar de sportraad spreekt er ook uit. Maar ook met de muziekvereniging en de bibliotheek. Dus daar ligt ook gewoon een rol om daar de komende periode op in te steken. Ik denk ook dat de transformatie sneller gaat. Dat ook die positie van hun ook maatschappelijk wordt ingericht. En dat mensen daar ook gewoon de vraag kunnen stellen. Nou, een aantal experimenten. Gemeente Renkum heeft daarmee geëxperimenteerd. Die gaat tussen dan zeg, het combineren van zowel ondersteuningsvraag vanuit WMO als vanuit de zorgverzekeringswet. Twee verschillende benaderingen, maar wel allemaal om dezelfde persoon met verschillende mensen die elkaar raken. Zo mooi zijn dat we daar een experiment kunnen draaien. Daar zijn we over in gesprek. Ik heb zelf gekeken in gemeente Renkum. Volgens mij gaat die passen. Volgens mij kan die in een plattelandsgemeente zoals Tilburg en Dinkeland passen. En daarnaast, en dat vind ik ook wel interessant om te benoemen, we hebben een WMO-adviesraad, we hebben een seniorenraad, we hebben een gehandicaptenplatform. Allemaal partijen die de belangen van een bepaalde doelgroep behartigen. Goed dat we daar allemaal mee in gesprek zijn. Verordeningen, beleidsregels, vooral allemaal theoretisch. Ik heb ze ook vooral uitgedaagd om onderdeel te zijn van onze campagnes. En ook gewoon daar een rol in te spelen. De aanpak eenzaamheid, samen aanpak van eenzaamheid. Dat is zo'n campagne waarin de seniorenraad zegt, van zo mooi zijn dat wij daar het initiatief in kunnen nemen. En ook gewoon vrijwillig, hè, vanuit hun eigen inzet aan kunnen bijdragen. Ik denk dat het helpt. Dat we daarmee ook gewoon thema's benoemen die spelen. Zoals ook dementievriendelijke gemeenten. Het zijn allemaal thema's die zo langzamerhand komen. Hè, ook thema's die spelen. Voor mij is het goed om daar de partijen die we hebben en die daar ook georganiseerd zijn, daarbij te betrekken. Nou. Kan het niet mooi maken. Ook niet spannende. Heel verhaal.
Wie heb je herinnerd van maatschappelijk werk? Hoe ga je dat doen dan?
Goeie vraag. We hebben nu maatschappelijk werk hebben we, en heel duidelijk vanuit de professie, voor mijn kweerders zo aangeven. In het jaar 2019 gaan we gebruiken om met cliënten, weer mooi adviesraad, maar ook met onze professional expert te gaan. Wat hebben we nodig aan algemeen maatschappelijk werk en hoe moeten we dat gaan organiseren?
Dat is misschien wel een van de belangrijkste pijlers. Als daar niet aan orde is, dan is dat wat er achteraan komt. Ja.
We hebben de afgelopen 3-4 jaar ontdekt dat het voorliggend veld, hè, dus de wat wij dan noemen bij zelf samen en overdragen, dat stuk wat in samen zit, in samen met vrij toegankelijke voorzieningen, dat daar veel meer uit te halen is als dat beter op elkaar aansluit. En dat is een van de prioriteiten voor de komende tijd, om te zorgen dat we daar ook dat we daar ook uithalen wat erin zit. En dat we die integraliteit die we daar nog missen, dat die daarin versterkt wordt. Dat is in feite de grondgedachte.
Is 4 jaar dan niet lang om dat dan zo te laten lopen en dan nu te bedenken dat het anders moet?
Nee, maar wat we ook gezien hebben is dat we midden in een transitie zaten waarin van alles en nog wat bedacht moet worden. We hebben in eerste instantie die verantwoordelijkheid ook heel sterk naar buiten gelegd. Dat kunnen jullie oppakken. Maar we zien dat dat sneller kan als we ons daar actief mee bemoeien, zeg maar de regie pakken. Dat is eigenlijk wat we zien.
Okay, en wat er ook speelt, is dat wij subsidierelaties hebben met alle onze partijen. En dat het niet zo is zoals wij dat hebben dan met een annexis of een initiërekening, dat men dan niet tevreden zijn, de samenwerking op kunnen zeggen en dan de maand later een ander aanbieden. Nee, we hebben te maken met een behoorlijk bestuur. Op het moment dat wij van de partij af willen of het anders willen gaan initiëren, gaat dat bijna een jaar overeen. Het behoorlijk bestuur gedachte moeten wij aan de voorkant aangeven waar verbetering zit. Dan moeten we met elkaar een verbeterplan bedenken. Dat hebben we gedaan op maatschappelijk werk. Het verbeterplan heeft niet gebracht wat het moest brengen en nu voeren we het stevige gesprek. Maar dit is een beetje vreemd, maar we kunnen niet van maandag op dinsdag van de partijen af die daar ons in ondersteunt. Dat maakt het ook des te complexer.
Ja, dat snap ik, maar de gedachte dat het niet goed is, die leeft dus al langer.
Ja.
Ja, die leeft al wel langer. Er zijn ook meerdere gesprekken ook gewoon over de inhoud. En wat je helaas op dit moment nog te vaak ziet, is dat wij geïndiceerde zorg inzetten. Terwijl je vanuit de rol van consulent eigenlijk zou zeggen dat in een voorliggend veld georganiseerd moet kunnen gaan worden in de toekomst. En wat we heel goed in beeld moeten gaan brengen, wat is dan datgene wat zo'n consulent nodig heeft als alternatief voor die geïndiceerde zorg? En dat is volgens mij de allereerste stap. Dus wat vragen wij dan van die verschillende partijen dat zij moeten kunnen doen om te voorkomen dat wij die dure zorgaanbieder gaan vragen om daar een heel zorgtraject, een hele indicatie en dat soort dingen te voorkomen. Dus dan gaan we eerst goed in beeld brengen van wat verwachten we dan en volgens wat hebben die partijen dan ook van nodig. En wat je merkt bij de verschillende partijen, dat zij ook wel roepen van de gemeente, vertel ons ook eigenlijk maar wat wij moeten doen. Vinden we ook wel heel erg fijn om die houden. En dat is echt een letterlijke oproep die ik krijg vanuit de partijen. Volgens mij is dat ook wat Roy net zei, van we gaan een wat andere visie, wat minder van onderop en we gaan wat meer regie daarin nemen om dat de komende jaren te versnellen. En dat is ook een van die versnellingspunten. En ik vind het mooi dat deze koers gevaren wordt. Je ziet ook dat er gemeenten zijn die kiezen om juist niet te gaan investeren in het voorveld. En ik denk dat dit echt een lange termijn visie is. En als je juist gaat kort op het voorveld, dat korte termijn denken is. Ik denk dat je hier op de lange termijn heel veel in gaat halen. En nu echt het moment is om dat te gaan doen. En nog.
En wanneer gaan we dan merken dat het beter wordt? Ik bedoel hem niet zo als u misschien overkomt. Wanneer heb je het gevoel van, het werkt?
Het lastige
is dat hoeveel tijd geef je jezelf daarvoor?
Hele kleine stapjes. Schulddienstverlening is een van de stapjes die we daarin nemen. Die gaan we al dichter naar ons toe organiseren, dichter bij de zorg organiseren. Dat is al één stapje uit dat maatschappelijk voorveld. En zo gaan we telkens een blokje pakken. En daarom is ook daar heb je 4-5 jaar voor nodig om dat echt te transformeren. Dan denk ik dat we zijn daar waar we willen zijn. En we gaan de komende jaren telkens kleine stapjes. En jullie zullen ook hier in deze vergadering, in de raadsvergadering, waarschijnlijk constant van die kleine elementjes zien. Gevoelsmatig misschien kleine elementjes. Maar die passen als puzzelstukjes in dat grote geheel om dat te gaan organiseren. Dit is een verandering van cultuur, van mensen, van hoe we het georganiseerd hebben. Dat vraagt tijd. En laten we het in behapbare kleine stukken gaan doen. Dus vandaar, het is niet een heel eenduidig antwoord. Nee. Het is een heerlijke wolk.
Ja, het is zo. Misschien wel goed om aan te geven. We hebben deze lijn denk ik ook al een aantal maanden geleden ingezet. Hè. Ik heb de verordeningen die jullie in december gaan krijgen. Hè. December is de maat van de vele verordeningen. Die zijn al geschreven vanuit de integraliteit, vanuit de eenvoud, vanuit duidelijkheid. Daar hebben we echt een slag gemaakt. De partijen binnen wij in de buurt, die hebben al gehoord bestuurlijk waar wij naartoe willen en hoe we dat denken te gaan organiseren. De maand november wordt ook de maand waarin we veel van dat soort gesprekken gaan voeren. Als het gaat om hoe zit het voor ons eruit dan. Hè? We hebben een programmabegroting die u heeft gehad. Dat is dit dikke pak. Dat staat op een aantal pagina's iets in op sociaal domein. En ook dat interventieplan in de hoofdlijnen. Kijk, is een commissie opgegaan, dat is dit. En die gebruikt vooral ook interacties. Hè? Zeggen we de dingen goed, zien we aanvullingen, suggesties, opmerkingen bijsturen. Komt ook een college en raadvoorstel, hè, want als we een democratisch proces moeten iets van vinden. Hè. Nu krijgen we ook de ruimte om daar iets van te vinden. Maar uiteindelijk is wel dat we bij 1 januari 2019 eigenlijk willen gaan uitvoeren. En daarom stellen we ook voor om eenmalig geld beschikbaar te stellen voor die transformatie en die versnelling in het sociaal domein. Om over 3-4 jaar die grote zorgvraag die er is en dat wordt het tekort. Ja. Dus ja, als het te beheersen.
Ja. Hoe groot is de kans dat het lukt dan?
Ja.
Ja, oké.
Okay. Duidelijk. Wij weten met ongewezen beleid dat we koersen op 2 miljoen tekort. Kijk, we kunnen niet wat doen en dat betekent dat wij dus gaan dat we gewoon gaan koersen op 2 miljoen. Je kunt fors ingrijpen. Dat betekent dus dat onze inwoners daar direct. Ik kan 3 ton direct inboeken op het moment dat die collectieve zorgverzekering afschaft. Maar dan weet ik dus dat er een grote groep inwoners, bijna 160 zorgmeiden. Dat lijkt me niet de juiste weg. Want dan wordt volgens mij de opgave des te groter. Doen we de dingen goed? Nou, in veel gevallen proef ik ook vanuit de WMO Visa, maar vanuit de professionals, dat dit de juiste lijn is. Dat alles zich gaat bewijzen, nou, laat ik het hopen, maar ik kan er niet aan de voorkant aangeven. Maar dat is ook een beetje ja, de inzet die je daarvoor kiest. Hè.
Met een onduidelijk probleem kan je onmogelijk met een duidelijk oplossing komen.
Nou ja, mooi afsluiten.
Ja, maar goed, wat Gijs ook net al aangaf, ook op die declaraties, dat zit mij best wel dwars in denk van.
Ja.
Dus het is nou mogelijk dat dit kan, hè, dat,
ja, ja,
dus waardoor je dan elke keer zo weer in de problemen komt. Dan kun je het nog zo goed organiseren. Maar daar heb je dus geen grip op.
In de vorige keer dat ik hier was, had ik ook gezegd, ik had de titel Grip op Financiën, maar daar meteen de ondertitel, die gaat er ook niet komen eigenlijk. Zolang we nog het systeem zo houden als het is. Ik merk wel dat we nu veel meer voor aanzitten als dat wij in de voorgaande jaren zitten. Dus onze inschattingen worden wel steeds realistischer. Niet positiever, wel realistischer.
Ik herinner mij van een later praatje dat je wel wat positiever daarin was. Ja, dat klopt dus wel, ja.
Nou, ik ben wel steeds meer grip om gewoon meer ervaring te hebben en ook weer welke zorgaanbieders. Ja, maar dat lost niet gelijk het probleem op. Okay, wat ik ook wel gewoon ervaren is, ik kom vanuit het bedrijfsleven hè, en ik kan me dan een factuur sturen en binnen 30 dagen betalen. Niet tweede factuur, deurwaarde. Een beetje die systematiek. Ik sta er ook op die manier in. Denk, ja, hoezo niet betalen hè, of betaald worden. Declaratie sturen en regelen. Maar zo werkt het dus niet. En dat is denk ik ook een groot nadeel van overheid en marktwerking. Al dat soort termen die we daarvoor kiezen, waar Den Haag vooral over discussieert. Daarom heb ik ook bewust die tabel gebruikt. Wat is beïnvloedbaar en wat is niet beïnvloedbaar? En Tom en ik hele discussies over gevoerd al in 2017. Omdat we ook zagen dat dit de discussie wordt voor de transformatie van het sociaal domein.
Ik denk dat daarom de meeste mensen van ons daar de meeste moeite mee zullen hebben. Omdat daar dingen gebeuren die gewoon niet kunnen. En althans, het kan wel. Maar
je ziet dat kan, hè?
Zou niet mogen.
Ja.
Wat je denk ik echt moet zien in dit hele verhaal is dat wij met elkaar streven om er in positieve zin uit te halen wat erin zit binnen de ruimte die wij hebben. Dat wat gekaderd is en wat van anderen komt, daar hebben we geen invloed op. Maar waar we invloed op hebben, dat willen we zo goed mogelijk organiseren met de kennis en de kunde die we hebben. En ik denk ook dat we daarin dan best het lef hebben om in een aantal gevallen ook onze nek uit te steken, wel eens een keer een risico te lopen, maar wel vanuit een positieve gedachte, omdat we het doen voor de cliënten met de kwaliteit die daarvoor nodig is. Maar we gaan ook uitglijders maken, omdat we iets te hard gaan. Of omdat er iets niet mag van de, nou en dan kom je weer bij een rechter terecht die een uitspraak doet. Dat risico loop je als je die veranderingen wil versnellen. Maar ik denk, en dat heeft volgens mij het hele verhaal van Roy ademt dat uit, dat het moet, of je bent bereid als raad, en dan bedrijf ik bijna politiek, om andere keuzes te maken.
Mag ik financieel ook nog een vraag stellen?
Ja,
super.
Erik.
Mag ik mij wel excuseren? Als...
Ik kijk hier aan de klok, om liggen afklaren.
Ja, zo moet zo.
Korte vraag. Als ik goed begrijp vanuit de begroting, er wordt in 2019 350.000 incidenteel geïnvesteerd. En dan is de bedoeling dat 2021-2022 weer positief eindigen. Wat me wel opvalt is in ieder geval dat die maatregelen voor het interventieplan wordt uitgegaan van gelijkblijvend cliëntenbestand en gelijkblijvend kostprijs van 2019. Is dat wel helemaal reëel dan? Want als ik net al hoor dat er waarschijnlijk nog wel wat uitgeleiders aankomen en je zit natuurlijk ook met een stukje inflatie, maar dat kan waarschijnlijk ook zijn, maar dat weet ik niet, die 1,5 miljoen aan weerstandscapaciteit, heeft die daar ook nog mee te maken?
Ja, deels wel. Maar moet ik een ding aan zetten. Deze. Waar anderen in de overheid de uitgeleiders, dat zit vooral op het trein van de maatregelen. De inspanning van de maatregelen die net zijn genoemd en die in het interventieplan zijn opgenomen. Het feit dat we onder het hele verhaal hebben gezegd van dat we uitgaan van een gelijkblijvend klantenbestand en gelijkblijvende prijzen, heeft er ook mee te maken dat een stukje compensatie die we via het Rijk ontvangen voor volume, loon en prijsontwikkelingen, op basis van het gelijkblijvende bestand krijgen we daar een compensatie voor. Stel er zal iets optreden ergens hier in deze gemeente, wat niet te open is, wat in één keer zal zorgen, of er komt een nieuwe economische crisis aan, wat in één keer een ontzettende toevlucht voor op het gebied van de participatiewet tot gevolg heeft, ja, dat is op dit moment niet te voorzien. Dat zijn de feitelijke omstandigheden. Daarom is het ook van belang dat we uitgaan van iets van een nulmeting, zodat we wel aan kunnen geven wat die maatregelen, die net allemaal in grote lijnen de orde op de revue zijn gepasseerd, dat we aan kunnen tonen wat dat heeft gedaan. Als het door externe omstandigheden, economische crisis, er kan iets anders uitbreken, dat we dat wel straks ook richting jullie kunnen uitleggen. Dat wellicht het interventieplan wel geslaagd is, de maatregelen hebben een effect gehad, maar dat we zijn ingehaald door een aantal externe oorzaken. Dat is feitelijk wat daar staat. En het gedeelte extra weerstandsvermogen heeft er enerzijds mee te maken om, want er zit een bepaalde aanname in, ook een bepaalde facering van maatregelen. Maar vandaag aan een knopje draaien, leveren die morgen al wat op. We hebben net ook door deze beide heren gezegd, dat kost tijd, er zit een bepaalde fasering in, er zit ook wel een aanname in. Of die aanname inderdaad zo bikkelhard is zoals die er staat, dat weten we niet. Nog niet exact, daarom een stukje extra weerstandscapaciteit opgenomen om dat soort zaken te kunnen nivelleren. Met daarbij, werd net ook gezegd, we weten ook dat er nog een aantal tegenvallers aan zitten te komen, zeker over het jaar 18. Want de tussenrapportage die Roy net liet zien is een tussenrapportage van net voor de zomervakantie. Inmiddels weten we ook, en dat werd net ook hier verteld, dat er nog een aantal facturen over 15, 16 en 17 op ons afkomen, die gaan landen in 18, om zo maar te zeggen. Dan ga ik heel veel jaartallen door elkaar gebruiken. Maar dat gaat ons nog pijn doen in 18. Dus dat weerstandsmogen wat nu in die begroting zit, is ook een beetje voorgesorteerd op het feit dat we weten dat we in 18 nog een tik aan de orde krijgen, om zo maar te zeggen. Structureel in de begroting 19 hebben die wel meegenomen. Alleen 18, het tweede programmajournaal, is aanstaande. Daar is het weerstandsmogen ook voor bedoeld. Dan zal ik volgende week tijdens technisch vragenuur, zal ik daar nog wat dieper op ingaan. Okay.
Het is 9 uur, klokslag 9 uur. Ik denk dat wij inhoudelijk heel veel informatie hebben gekregen over het sociaal domein. Misschien wel veel te veel. Via de Griffie ontvangt u allemaal in uw mailbox het PDF-bestand met daarin alle sheets die vanavond behandeld zijn. Uiteraard ook om de vragen die er nog zijn voor uzelf ook helder te krijgen en die te stellen in de eerstvolgende commissievergadering. Ook dit stuk weer voorkomt. Links van mij, de ambtenaar, wil ik heel erg bedanken voor jullie tijd en jullie goede uitleg. Wethouder De Wit ook, u hebt heel veel informatie gegeven. Bedankt voor jullie aanwezigheid allemaal vanavond. Wel thuis en tot de volgende keer.